Goedenavond gemeenteleden en alle gasten en degenen die later deze dienst beluisteren. U bent van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Op het Hof zal voorgaan. Organist in deze dienst is Zacharias Wieringa. Volgende week hoopt dominee Op het Hof voor te gaan. Onze aanvangslied is Psalm 95, de versen 1 en 3. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Aan hem die ons lief heeft, die ons van onze zonde heeft gereinigd door zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Aan hem zij de eer en de glorie tot in eeuwigheid. Amen. Vanavond gaat het over de vraag, hoe ben je dankbaar? Ik kan alvast een klein beetje verklappen dat dat alles te maken heeft met de vrucht van de geest. En vandaar dat we daar nu over gaan zingen met gezang 252 in zijn geheel. Wat zijn de goede vruchten?
Thank you.
Laten we samen bidden om de Heilige Geest. Goede God, dank u wel dat u ons vanavond veilig hier in de kerk in Tjuchem heeft gebracht. Dank u wel dat we weer mogen zingen, weer mogen luisteren naar u. Daar bidden we ook om dat u ons leert luisteren, leert doen wat u zegt en dat u ons vanavond ook onderwijs geeft door uw Heilige Geest. Onderwijs over hoe we u dankbaar kunnen zijn, hoe we dankbaar kunnen leven. God, we zongen een ernstig lied over dat als we ons ziel, onszelf niet prijsgeven, dat we verloren gaan en tevergeefs geboren zouden zijn. We bidden, laat dat niet zo zijn. Laat ons leven niet vruchteloos zijn, maar help ons uit de droom, vanuit de hemel, door uw genade, door Jezus, dat we door u nieuwe kracht ontvangen, herboren worden om zo te leven, zoals u het bedoeld heeft, door uw kracht, door uw adem. Zoals u de mens, de adem, inblies, dat u ons zo herboren doet worden, herschept, om zo te leven tot uw eer. Laat deze dienst vanavond daar ook aan bijdragen, dat het ons vormt tot nieuwe mensen, mensen naar uw evenbeeld. Kom zo, Schepper, Geest, en waai en werk en vernieuw ons tot eer van u, de levende God, de schepper van hemel en aarde. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanavond is uit de brief aan de Efeziërs. We beginnen te lezen in hoofdstuk 4, vers 17. En lees het door tot en met hoofdstuk 5, vers 20. Best een lange schriftlezing. Dus we gaan het van rustig doornemen met elkaar. Omdat het eigenlijk ook heel mooi onderwijs geeft over precies de vragen waar we het vanavond over gaan hebben. Efeziërs hoofdstuk 4 vanaf vers 17 tot en met 5, vers 20. Efeziërs 4 vanaf vers 17. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent de waarheid toch, die in Jezus aan het licht komt? Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij lief heeft, en ga de weg van de liefde zoals Christus deed, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht, mogen bij u zelfs niet ter sprake komen. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort, en gerechtigheid, en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood. En Christus zal over u stralen. Let er dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. We zingen naar aanleiding van het lied dat we ook hoorden, gezang 462, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. Gezang 462, ontwaak.
Thank you.
geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Goed dat u er weer bent vanavond. Het is al heel wat avonden dat we hier met elkaar aan het leren zijn. We zijn al een hele tijd geleden begonnen met wat we dan genoemd hebben de basiscursus Christelijk Geloof. Aan de hand van de catechismus van Heidelberger, geschreven in de Duitse stad Heidelberger, of in ieder geval daar gepubliceerd in 1563. En toen al heel snel in Nederland ook ingevoerd, in de Nederlandse kerk, als leerboek, als basiscursus van het christelijk geloof. De catechismus van Heidelberg. Lesmateriaal, catechismus, die ons leert hoe we goed kunnen leven en goed kunnen sterven. En dat wordt samengevat in drie dingen die we moeten leren om goed te kunnen leven en goed te kunnen sterven. En die drie dingen die zijn, de eerste, dat we leren hoe groot onze ellende is. De tweede, hoe we van die ellende verlost worden. En de derde, hoe we voor die verlossing dankbaar zijn. Dus onze ellende, onze verlossing, onze dankbaarheid, drie dingen om te leren godvruchtig te leven en te sterven. Nou, die eerste paar keer, dat is al best een hele tijd geleden, hebben we het gehad over dat eerste, over die ellende waar we elkaar en onszelf instorten. Hè? Door de zonde waarmee we onszelf naar de ondergang helpen. Die vruchteloosheid waar we ook van zongen. Vervolgens hebben we het uitgebreider gehad over de verlossing, dankzij Jezus. Die ons verlost van die ondergang, verlost van de ellende en die ons het leven geeft door zijn kruisiging en opstanding. En daar ging het ook de laatste keer over, dat was vorig jaar in december, toen we het hadden over de sleutels van het hemelrijk. Hoe Jezus de poort van de hemel, de hemelpoort, opent, doordat hij vanuit de hemel naar beneden is gekomen, wat we met kerst ook weer uitgebreid gevierd hebben, om zo de hemel te openen, omdat wij er zelf niet in konden klimmen. Dat is dus de verlossing. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad de afgelopen keren dat ik hiervoor ging. En vandaag maken we dan een start met dat derde deel. Na de ellende, of vanuit de ellende de verlossing. En dan nu het derde deel, hoe we God voor die verlossing dankbaar kunnen zijn. Hoe zijn we dankbaar? En het bruggetje van de verlossing naar de dankbaarheid in de Heidelbergse catechismus is dan de vraag die u achterop het blad ziet dat u heeft gekregen. Vraag 86 uit de Heidelbergse catechismus. En die vraag die luidt: waarom moeten we nog goede werken doen als we alleen uit genade, zonder enige eigen verdiensten, door Christus al uit onze ellende verlost zijn? Oftewel, is het niet gewoon klaar als we verlost zijn door Jezus? Kunnen we lekker lui achterover zitten als we in Jezus zijn gaan geloven en als het ware tegen elkaar zeggen: retteketet, we zijn gered en nu is het klaar? Nou, je merkt denk ik al, als ik het zo zeg, dat zal wel niet helemaal de bedoeling zijn. En inderdaad, zo leren we het niet uit de Bijbel. Het is niet dat we dan vergenoegd een beetje lui achterover kunnen hangen van: nou, we zijn toch verlost door Jezus, niemand kan ons meer wat maken. Klaar. Dat zou je kunnen zeggen is aan de ene kant de verkeerde overreactie. Dat we helemaal niks meer doen. Van de weeromsluit heb je aan de andere kant natuurlijk mensen die dan zo reageren van: ja, maar je bent nu verlost, dus nu moet je toch wel extra je best gaan doen. En heel goed Jezus gaan volgen, want je bent toch een nieuw mens. En dan wordt er weer zoveel nadruk op dat inspannen voor het goede gelegd, dat je opnieuw weer onder de wet eigenlijk terechtkomt. Dat je opnieuw weer in de kramp van het wetticisme terechtkomt. Maar dat is ook niet de bedoeling. Dus, hè, ik schets het even, maar dat zijn dus die twee uitersten. Nu we verlost zijn door Jezus, betekent dat niet maar lui achterover en verder doet het er allemaal niet meer toe. Maar het betekent ook niet de mouwen opstropen en je helemaal in de kramp inspannen alsof je leven ervan afhangt. Dat zijn de uitersten die het niet is. Maar ja, wat is het dan wel? Nou, dat wordt in dat antwoord geprobeerd een beetje te verwoorden. Maar om dus goed te beseffen, wij zijn verlost tot vrijheid. Dat hoor je bijvoorbeeld ook in de inzet van de 10 geboden. Hè? Als God zegt, ik ben de Heer uw God die u bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. Dus God verlost ons tot vrijheid. Niet tot weer een nieuwe last of nieuwe... Laat ik het anders zeggen, niet om goede werken alsnog te moeten doen om het te kunnen verdienen. Of om het een soort terug te moeten betalen aan God. Zo van, alsof Jezus zou zeggen, nou, ik heb jou uit de put getrokken, hè, uit de ellende, ik heb je verlost, ik heb je gered, nu is het jouw beurt. Nu ga jij mij maar eens even terugbetalen wat ik voor jou gedaan heb. Nou, dat zou niet eens kunnen, maar dat is dus ook helemaal niet de bedoeling, dat zou ongenadig zijn. En ook onmogelijk, want ja, dat is nu juist ons probleem. Als Jezus ons weer los zou laten en zou zeggen, nou, ga het nu zelf maar doen. Ja, dan gaat het helaas natuurlijk weer mis met ons. Want we blijven maar weer mensen die zondaars zijn. Goede werken dus niet om het mee af te betalen. Of om de hemel mee te verdienen. Maar hoe dan wel? Wat is dan het antwoord? Nou, dat antwoord noemt eigenlijk... drie redenen. Waarom moeten we nog goede werken doen? En ik heb er even wat stipjes voor gezet voor de helderheid. Opdat we ons met ons hele leven aan God dankbaar tonen voor zijn weldaden en hij door ons geprezen wordt. En twee, opdat ieder voor zichzelf uit de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof. En drie, opdat door onze godzalige levenswandel onze naaste ook voor Christus ingewonnen wordt. En aan dat eerste stipje is een beetje het thema van deze dienst ontleend. Hoe ben je nu dankbaar? Als we beseffen van hoeveel ellende Jezus ons verlost heeft. Hoe zijn we hem nu dankbaar? Nou, door dus ons leven aan hem toe te wijden. Maar dus niet toe te wijden om het terug te betalen. Of om iets te verdienen. Om een wit voetje te halen. Maar terug te geven uit... dankbaarheid. Met andere woorden, als gelovigen doen we goede werken, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En dat is eigenlijk kort samengevat een beetje het verschil. En ik hoop dat je dat ook snapt, want anders gaan we weer dat nieuwe wetticisme. Dan moeten we weer van alles. Dan moeten we terugbetalen. Maar we doen wel goede werken, omdat het nu kan. Omdat Christus door zijn Heilige Geest ons de kracht geeft, ons vervult, om het te gaan doen. Dus dat is dat eerste antwoord, dat eerste stipje. Opdat we ons met ons hele leven aan God dankbaar tonen voor zijn weldaden en hij door ons geprezen wordt. Dankbaarheid, dat is daar... het sleutelwoord, en dat is waar dus het hele vervolg van de catechismus ook over gaat. Er wordt nog een tweede reden genoemd. Ook opdat ieder voor zichzelf uit de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof. Nou, dat is wel een spannende. In de Lutherse traditie zou dit niet zo snel gezegd worden. Want daar wordt heel erg benadrukt, terecht, dat we verlost zijn door Christus... en wordt niet zo de nadruk gelegd op die vruchten. Maar dit is, zou je kunnen zeggen, een beetje invloed van de Calvinistische traditie, die ook in de Heidelbergse catechismus zit, die ook volgens de schrift wel is. Maar er zit wel een risico aan, waar je ook weer de verkeerde kant mee op kunt gaan. Dit is bedoeld op de manier dat de vruchten nu eenmaal bij het geloof horen. Zoals de apostel Jacobus daar bijvoorbeeld over schrijft. Hè? Als hij het heeft over geloven, zegt hij, geloof zonder werken, dat kan niet. Dat is doodgeloof. Dus als je gelooft, doe je ook de goede werken. Nou, daar is het op de groeigroep ook over gegaan. En gaat het nog, denk ik, of is het boekje al uit? Nee, nog steeds bezig met Jacobus. Dus je doet die goede werken, omdat het, dat is niet los te maken van het geloof. Maar dus niet om daar iets mee te verdienen, maar dat hoort nu eenmaal, dat is de vrucht van de geest, de vrucht van geloof. Zo wordt het dus ook bedoeld. Het kan niet anders als je je toevertrouwt aan Jezus, dat dat wat uitwerkt in je leven. Dat je vrucht, de vrucht van de geest waar we over zongen, gaat dragen. Maar wel voorzichtig zijn, want dit heeft er in onze kerkgeschiedenis toe geleid dat sommige mensen door deze opmerking dat we uit de vruchten verzekerd kunnen worden van ons geloof, voor de zekerheid van hun geloof heel erg de blikrichting op zichzelf gingen richten. Ze gingen als het ware elke dag of elke week hun leven evalueren en speuren, heb ik al genoeg vrucht gedragen waardoor ik zeker kan weten dat ik goed genoeg gelovig ben. Dat was natuurlijk vast heel goed bedoeld van die mensen. Maar het probleem is dat we dan veel te veel naar onszelf kijken en veel te weinig naar wat Jezus heeft gedaan. Dan zijn we zo met onszelf bezig en de eerlijkheid gebiedt dan vaak te zeggen dat dat gewoon ontzettend tegenvalt. Met Romeinen 7 moeten we zo vaak zeggen, ook al wil ik het goede wel, het lukt niet. En we leven soms helemaal niet als dat het zou moeten. En elke zondag als we dan weer die 10 geboden horen, denken we het is weer niet gelukt van deze week. En dan blijf je in een soort eindeloze twijfel hangen van ja, ik heb niet genoeg vruchten gedragen, dus is mijn geloof dan wel echt? Ben ik dan wel zeker van mijn geloof? Nou, zo is deze opmerking dus niet bedoeld. Het is dus niet bedoeld om constant maar naar jezelf te gaan kijken en als het ware af te gaan vinken van hoeveel vrucht heb ik nu deze week gedragen. En als dat dan genoeg is, dat je dan zeker kunt zijn van je geloof en van je behoud. Nou, dan blijven we in de onzekerheid hangen. De zekerheid ligt niet in ons, maar de zekerheid ligt in Christus. Dat is nu juist waar we het de vorige keren zo uitgebreid over gehad hebben. Onze redding is niet onze goede werken, maar is het goede werk dat Christus voor ons heeft gedaan. Nou, vandaar dat ik even wat uitgebreider hierop inga, zodat we niet, hoop ik, diezelfde fouten maken zoals in het verleden wel gemaakt is, maar dat het dus bedoeld is dat inderdaad wel die vrucht je kan bemoedigen en dat je haast soms verbaasd van jezelf moet zeggen, hoe is het mogelijk dat ik nu opeens iets voor een ander doe, terwijl ik daar eerst helemaal geen zin in zou hebben. En dat je dan ontdekt, dat heeft God door zijn geest in mij gewerkt. Dat je dan blij en verrast en dankbaar eigenlijk God kunt danken. Dank u wel dat u door uw geest door mij heen werkt. Dat kan je bemoedigen, bevestigen in je geloof. Maar vooral dus geloven, zien op Jezus en niet te veel maar naar onszelf kijken. Immers, het is niet onze prestatie, maar Gods gratie waaruit we leven. Niet omdat het moet, om het nog maar een keer te zeggen, maar omdat het kan. En dan het derde stipje. Ook nog op dat door onze godzalige levenswandel onze naaste ook voor Christus ingewonnen wordt. Dat horen we Jezus ook zeggen in de bergreden bijvoorbeeld. Hè, dat we goede werken doen opdat de mensen God de Vader verheerlijken als ze ons dat zien doen. En ook in de brieven van Johannes wordt dat vaak benadrukt, dat juist in onze liefde voor elkaar iets zichtbaar wordt van de liefde van Christus. Dat is natuurlijk wel een belangrijke. Waarom is het dus als derde reden belangrijk om goede werken te doen, om goed te leven? Dat is een goede reclame voor Jezus. En daar is het vaak, denk ik, ook dus fout gegaan bij ons als kerk. Dat we eerder anti-reclame gaven en geven dan reclame. Dus het doet ertoe hoe wij leven. Alleen al voor de mensen om ons heen. Want hoe geloofwaardig is het als we preken over liefde en vrede en ondertussen geen vrede met elkaar hebben. Ondertussen een beetje zitten te stoken met elkaar. Dat kan natuurlijk niet. Dus het is een hele goede reden, ook dus als derde reden, om goed te leven, omdat dat een goede reclame is, een goed getuigenis, een goede geur van Jezus, van Christus, van de verlossing. En ook hier weer diezelfde disclaimer. Je moet dit dan ook weer niet gebruiken als een nieuwe wet En dat het altijd maar in de kerk overgaat. En denk erom dat je goed leeft en dat je lief bent voor elkaar en zo. Want dan wordt het weer een nieuwe wet. Nee, dat is niet de bedoeling. He, alsof dat het belangrijkste is. Want dan wordt het soms ook weer bijna het pleasen. Alsof het gaat om het pleasen van de mensen om ons heen. En dat als iemand dan iets misschien niet eens is met ons. Of het anders ziet. Dat we dan helemaal daarvan in de war raken. Nee. Het moet natuurlijk niet het belangrijkste worden wat de mensen van ons vinden. Het belangrijkste is wat God van ons vindt. Maar het mooie is natuurlijk wel, als we doen wat God wil, als we dus doen wat God vindt dat we moeten doen, dan zal dat ook indruk maken op de mensen om ons heen. Dus niet omdat we het voor die mensen in eerste instantie doen, maar we doen het voor God. Maar daardoorheen is dat ook goed voor onze naaste. Dat hoor je ook in het grote gebod. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Dat vloeit daar als waaruit voort. Dat heeft daar alles mee te maken. Waarom moeten we dus goede werken doen? Nou, zo even dit eerste antwoord dan samenvatten. Nou, daarmee tonen we onze dankbaarheid aan God. Het kan ons bevestigen in het geloof. En het is een goede reclame voor Jezus. Door wat Jezus heeft gedaan, door zijn Heilige Geest, en dat hij ons naar zijn beeld vernieuwt. Nou, dat was vraag en antwoord 86, die wat uitgebreider, en dan nog wat korter in vogelvlucht, dan eventjes over de volgende vragen, 87 tot en met 91. Maar want deze 86 was eigenlijk de belangrijkste, ook de overgang dus van die verlossing naar die dankbaarheid. Het roept de vraag op, vraag 87, kunnen dan degenen die in hun goddeloos ondankbaar leven verder gaan en zich niet tot God bekeren, niet zalig worden? Inderdaad, want de schrift zegt dat geen ontucht plegen, afgodendienaar, overspelige, dief, geldwolf, dronkaard, lasteraar, uitbuiter of dergelijke deel zal hebben aan het Rijk van God. Dit hoorden we letterlijk vanuit de Efezebrief net ook. Hè? Dit is eigenlijk een letterlijk citaat uit wat we daar lazen. Dit benadrukt nog maar weer een keer, er moet echt iets veranderen in ons leven. Het kan niet dat we door blijven leven als heidenen, als mensen zonder God in al deze verkeerde dingen. Heel treffend in de vraag vind ik het verwoord, dat ondankbare leven. Het probleem misschien van, als we ongelovig zijn, is niet eens zozeer alle verkeerde dingen die we doen. Want ik denk dat sommige ongelovige mensen misschien nog wel eens netter en beter leven dan gelovige mensen. Maar het probleem zit hem in dat ondankbaar. Als we niet geloven, dan danken we God niet voor wat hij aan ons geeft. Maar zijn we dus hebben we geen adres voor onze dankbaarheid. En door het geloof leren we juist de dankbaarheid te adresseren aan God, aan Christus. Maar het kan dus niet anders dat ons leven dus verandert. Dat wordt met deze vraag nog maar eens benadrukt. Bekering wordt dat dan genoemd. En daar gaat de volgende vraag en het antwoord over. Uit hoeveel delen bestaat de bekering van de mens? Vraag 88. Uit twee delen. De oude mens sterft af. En de nieuwe mens staat op. Je verandert dus. Wordt ook wel genoemd, je wordt wederom geboren. Met Christus, daar gaat de volgende vraag ook over, vraag 89. Wat betekent dat afsterven dan van de oude mens? Dat we oprecht berouw hebben over onze zonden. Omdat we hiermee God toornig hebben gemaakt. En dat we onze zonden steeds meer haten en ontvluchten. We balen ervan. Iedere keer weer, als we toch weer het verkeerde doen, of denken, of zeggen. Of als we het goede nalaten, niet doen, maar laten liggen. Daar hebben we berouw van, hebben we spijt van, dieper nog, berouw, oprecht. We balen ervan. Ook omdat we God daar boos mee maken, toornig mee maken. Want God wil dat niet. God wil niet dat we het verkeerde doen of het goede nalaten. God wil juist dat we het goede doen en het verkeerde nalaten. Dat is de bedoeling. Dat we onze zonden steeds meer gaan haten. En gaan wegvluchten. Helaas is het niet zo dat we ze niet meer doen. We blijven ze soms wel doen. Maar toch, we krijgen er een hekel aan. We blijven niet in onze zonden liggen. Dat we ons daarin blijven omwentelen. Zoals een varken zich heerlijk rondwentelt in de modder. Nee, als we tot inkeer worden geroepen. En dat worden we elke keer weer. Dan willen we weer wegvluchten bij die zonde en bij dat kwaad. Ook al zijn we er weer voor de tigste keer in gevallen, toch weer opstaan door Christus kracht. En wegvluchten, haten van die zonde. En dat wordt dan ook vaak gezegd, niet zoals een varken dus steeds weer terug naar die modder, maar zoals een kat die dan, als die ook maar ietsjes vies is, zich weer helemaal schoon gaat zitten wassen en likken. Nou, dat doen we dan door Christus, ons opnieuw weer te laten reinigen. Opstaan van de nieuwe mens, vraag 90. Dat we de hartelijke vreugde in God door Christus hebben. En een diep verlangen en liefde om volgens Gods wil in alle goede werken te leven. Ik hoop dat je het ervaart in je eigen leven. Dat je soms haast verbaasd staat van jezelf met hoeveel plezier je dan iets goeds doet. Dat je denkt dat moet wel van God zijn. Die dat in mij heeft gegeven, die me de kracht erin geeft, om met vreugde de weg te gaan die God me wijst. Niet omdat het altijd de makkelijkste weg is, het is immers de smalle weg, een weg met doren en distels en met tegenstand, en toch met vreugde, omdat je weet dat het de goede weg is. Dat je met vreugde de weg van de Heer gaat. Dat is het opstaan van die nieuwe mens. Hoeven we dus niet uit eigen kracht te doen, maar dat is dus de opstandingskracht. En waarom we Pasen vieren en elke zondag, de eerste dag van de week, bij elkaar komen en daaraan herinnerd worden. Jezus is opgestaan en leeft. Dus ook wij mogen leven. We hoeven niet in dat oude leven, in die modder, te blijven ronddobberen. Hè, van al die dingen die daar genoemd waren, ontucht plegen, afgoden dienen, overspel, stelen, geldgierigheid, dronkenschap, lasteren, uitbuiten, dat allemaal niet, dat hoort niet bij het koninkrijk van God, maar met vreugde het goede doen. De vrucht van de geest, van liefde, blijdschap, vreugde, vrede, goedheid, geduld en noem maar op. Dat is wel een vraag ook voor jezelf misschien om vanavond mee te nemen. In hoeverre leef je zo als mens vanuit de opstanding? Of laten we ons toch weer te makkelijk door dat oude meenemen. Het is dus niet de bedoeling dat we in dat oude blijven hangen. Maar dat we echt opstaan, opgewekt worden. Dat worden we, opgewekt door Jezus. Om in dat nieuwe leven te wandelen. En nogmaals, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Christus geeft de kracht om met vreugde het goede te doen, te zeggen en te denken. Vraag 91. Wat zijn goede werken? Dan zouden we misschien geneigd zijn om een hele lijst van humanistische normen en waarden te gaan opsommen. Van nou, dit is misschien wel goed, hè? Een extra mijl lopen voor onze naasten. Of een kommetje soep brengen. Of noem het allemaal maar op. Maar dat is wat hier nou eigenlijk niet gezegd wordt. Het gaat niet om menselijke instellingen. Of wat we zelf goed dunken. Maar alleen die vanuit echt geloof, overeenkomstig Gods wet, gebeuren om hem te eren. En dat is dus precies het verschil tussen of we dus met God leven of zonder God. Tussen ondankbaar zijn zonder God of dankbaar zijn met God. Dan zijn het goede werken, als we het doen voor hem. Dus niet om onze naasten te pleasen of om onszelf te pleasen, maar uit liefde, uit dankbaarheid voor hem. Niet om iets af te kopen, maar uit dankbaarheid. En dat is dus ook, want die vraag die krijg je misschien ook wel vaak of vraag je jezelf misschien wel af. Hoe kan dat dan dat iemand die zich zo goed inzet voor zijn naasten, maar dan ja, niks met Jezus heeft en zegt niet te geloven, dat die dan niet in Gods koninkrijk deelt? Hoe kan dat dan? Nou, dat heeft hier dus mee te maken. Dat we het dan niet doen voor God. Dat is dus het verschil. En dat is dus waarom we het dus allemaal nodig hebben om bekeerd te worden, omgekeerd te worden. Om af te sterven van die oude mens En op te staan door Christus in een nieuwe mens. Om niet meer egoïstisch te zijn, maar op God gericht te zijn. Niet meer op jezelf gericht, maar op God gericht. Maar dat is dus waar, wat Jezus ons geeft, wat hij door ons heen werkt, dat hij ons die nieuwe gerichtheid op God geeft. En dan gaan we dus met vreugde, dat kan niet anders, dan gaan we goede werken doen. Niet om er iets mee te verdienen, niet om het af te betalen, maar uit dankbaarheid. En dan komen we dus weer terug bij dat antwoord van vraag 86. Om God te danken, het bevestigt ons geloof en het is goede reclame voor onze naasten. Om met vreugde te wandelen in de weg die de Heer ons wijst. We gaan afronden. Wat betekent dat nu in de praktijk? Nou, daar gaan we het de komende 10 diensten over hebben. Want we gaan aan de slag met de 10 geboden. Die geven ons een goede richtlijn over het leven met God. En dan gaan we elke dienst, als ik hiervoor ga, één van die geboden bespreken. En kijken wat dat voor ons nu betekent en hoe we die in de praktijk kunnen brengen. Dus, nou ja, u snapt de hint al, denk ik, tot de volgende keer. Dan gaan we elke keer, nou ja, dat gebod dus langs om zo elkaar ook te helpen en te stimuleren en handen en voeten te geven om het goede te doen. En nogmaals, dat u niet meer vergeet, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dankzij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen een berijming van dit antwoord van de catechismus uit Weerklank, 397, couplet 1, 2 en 3. En dat is op de melodie van wat de toekomst brengen mogen. Ook al zijn we door genade van de zondeschuld verlost, vrucht van Christus, grote daad.
Thank you.
belijden nu het geloof en aansluitend zingen we dan de eerste twee coupletten van gezang 481. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven. 481, de eerste twee coupletten als amen op de geloofsbelijdenis. Beleid u het mee in verbondenheid met de wereldwijde kerk door de eeuwen heen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is opgewekt uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En daar vandaan zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. Samen danken en bidden. O grote God, u bent liefde. Dank u wel voor de verlossing door Jezus uit de ellende waar wij onszelf in gestort hadden. Dank u voor zoveel genade. Waar wij faalden en elke keer weer falen, het nooit goed kunnen maken, heeft u het goed gemaakt. Bent u gekomen om te verlossen en heeft u het op goede gronden uit mogen roepen. Het is volbracht. 1000 maal dank voor zoveel genade. Goede God. En dank u wel dat u ons vervolgens niet alsnog aan ons lot overliet, maar dat u belooft en garandeert door uw geest dat u van dag tot dag bij ons zult blijven, ja, in ons zult wonen. Dat u ons vernieuwt door uw geest. Dat die oude mens afsterft. Ook al worden we soms aan allerlei kanten nog weer verleid door de zonde en die kwade dingen die zomaar weer in ons opborrelen. Maar u verlost ons ervan. En u vernieuwt ons door uw geest. U laat ons opstaan. Elke keer weer opnieuw. Om te leven in het goede leven. Dank u, God. Dat u ons niet alleen rechtvaardigt, maar ook heiligt. Dank u voor zoveel liefde, voor zoveel trouw, dat het niet maar een momentje is en dat we het dan zelf weer uit moeten zoeken, maar dat uw trouw voor eeuwig is. Zelfs voor zondaars zoals wij, die elke keer maar weer afdwalen of terugvallen of wat dan ook. Dank u, goede God, duizendmaal dank. We hebben het vanavond met elkaar gehad over wat dat in ons uitwerkt. Dat u ons goede werken laat doen waar u ons voor gemaakt heeft en toe uitverkoren heeft om te wandelen in het goede dat u ons geeft. Dat willen we doen. We willen ons toewijden aan u uit dankbaarheid. Niet omdat we het af moeten betalen, dat hoeft niet, het is al lang betaald. Maar uit liefde, omdat u zoveel liefde aan ons hebt gegeven, willen we ook u met heel ons leven dienen en loven en prijzen. Werkt dat dan ook door in ons? En dat ook zichtbaar wordt voor de mensen om ons heen. Mensen die u ook nodig hebben. Die in hun ellende zitten misschien wel zonder dat ze het weten. Die door u verlost kunnen worden. God, laat het hen ontdekken. En laat ons de weg gaan tot allen die ons misschien verre staan of misschien wel heel dichtbij ons staan, onze naasten. En laat ons getuigen zijn van u. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Door uw geest. Wijs ons de wegen hoe we in liefde, met passie, met vreugde u kunnen dienen. Als struinders of gewoon als gewone mensen die ook onze tobberijen hebben en zorgen. Maar dat we met al ons lek en gebrek iets van de vreugde en de liefde van u kunnen doorgeven. Doe dat, God. Vernieuw ons als gemeente, als kerk en persoonlijk, waar we ook wonen of werken, dat we u in ons leven eren. En dat het vrucht mag dragen. Vrucht die aangenaam is voor u. Dat het u eert. En dat het de dankbaarheid hier en overal ter wereld laat opstijgen naar u. Goede God, ga zo door met ons, met de mensen die ons lief en dierbaar zijn, en zegen ons met uw genade. We mogen u ook nogmaals danken voor de geboorte van Jonas. Dank u wel. En zegen hem ook met zijn vader en moeder. Voor ons ver weg, daar in Denemarken, wilt u hen ook uw genade geven. En ieder, de andere baby's die ook kort geleden geboren zijn. En wilt u ook uw genade verlenen aan mensen die in rouw zijn. We denken aan familie Vechter en anderen die u wel bij name kent. Wilt u woensdag ook een goede uitvaart geven, dat ook daar de dankbaarheid aan u en de eer aan u de boventoon mag voeren. We mogen u ook danken voor de zondagschool die vanmiddag weer geweest is. Dank u wel dat u opnieuw kinderen bracht en dat ook daarin u uw trouw toont. Zegen dat en dat ook dat door mag werken, dat het tot eer van u is. En dat die kinderen, hoe jong ze al zijn, vervuld mogen zijn en worden van uw genade. In stilte komen we nu ook met onze persoonlijke gebeden bij u en ook met onze persoonlijke dank. En bidden we u ook of u ons duidelijk wilt maken hoe we de komende week ook de dank aan u kunnen uiten. Christus, maak ons leven rijker. U herstelt en u geneest, zodat we op u gaan lijken. Vernieuw ons door uw geest. En zo bidden we samen het gebed dat u ons leert. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ja, hoe zijn we dankbaar? Ook door te geven in de collecte. Niet omdat het moet, maar nou ja, u weet het inmiddels wel. En dan zingen we vervolgens ons slotlied 481 en dan compleet 3 en 4. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen. En wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Zo mogen we heen gaan als dankbare mensen. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.